Goedemiddag. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jaap Jansen, ik ben ouderling van dienst. De voorganger vanmiddag is dominee Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Jaco van der Weert. Hij zal ook de muzikale bijdrage verzorgen. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. En wij maken u attent op de zendingbussen bij de uitgang. De bloemen zijn na de ochtenddienst gebracht naar de bewoners van de amandelboom en naar de heer M. ten Brinke. En namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Begin op een paasmiddag. We gaan staan en we verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de ene, en aardig gemaakt, die trouw blijft in eeuwigheid. De ene zal met u zijn. Hoor, Israël, de ene is onze God. De ene is één. Liefhebben zul je de ene, je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 26, de versen 1, 3 en 5. Psalm 26, vers 1, 3 en 5. Thank you. Een nieuwe serie, Torah en Evangelie, serie van 6 dit keer. We zitten nog helemaal in de paasdagen. Dat laat ik ook deze dienst kleuren. Ook bij de Joden is het nog Pesach, 6e dag van het feest. Dus ik wil beluisteren naar Torah, maar ook zeker naar Evangelie. Misschien een iets andere balans dan u gewend bent. Voor deze dienst grijp ik terug naar de lezing in de synagoge van een week terug. Toen was aan de orde Sidra Acharei Mot. Dat betekent, dat zijn de eerste woorden van de Sidra is daarna genoemd, het betekent na de dood. En bedoeld wordt de dood van Nadab en Abihu, die twee zonen van Aaron. Bij dat verhaal stonden we de laatste keer stil. Leviticus 10. Onvergetelijk hoofdstuk. Huiveringwekkende nabijheid van God. God die te midden van zijn volk kwam wonen. In de tabernakel verscheen, die eindelijk klaar was. Hij verscheen als heilig vuur. Onzagwekkende verschijning. En we hoorden toen in de Joodse traditie hoe Mozes en Aaron er al op gerekend hadden dat een van hen, of zelfs zij beiden, dat verschijnen van God niet zouden overleven. Wie zo dicht bij God staat, hoort meer bij de hemel dan bij de aarde, staat dichter bij God dan bij de mensen. En iedere mens is onheilig, niemand is volmaakt, dus hoe overleef je het verschijnen van God? In de hitte van het heilig vuur sterven echter niet zij, maar twee van de zonen van Aaron. En we hoorden Mozes toen zeggen: we hadden er geen erg in, mijn broeder, dat zij met hun toewijding nog dichter bij God stonden dan wij, waardoor het bij hen nog nauwer luisterde. De kleinste fout heeft onmiddellijk gevolgen voor wie zo dicht bij het vuur staat. Wil je beter kampenaar zijn, niet bij de kern van het volk Israël of Zoetermeerder. Nu pas, in hoofdstuk 16, horen we na de dood van Nadab en Abihu. Is er dan niks gebeurd tussen hoofdstuk 10 en 16? Ja, uitgelegd is in die hoofdstukken hoe je als mens onrein kunt worden. Onrein heeft daar niks te betekenen in de zin van vies, smerig. Het betekent alleen maar niet geschikt. Niet geschikt voor de dienst aan God. En naar de uitleg daarvan horen wij dan nu op welke manier mensen dan toch rein kunnen worden, geschikt kunnen zijn, op welke manier we dan toch in de nabijheid van God kunnen verkeren, op welke manier er dan toch vrede met God kan zijn, zonder het leven daarbij te verliezen. Als aanvangstekst vanmiddag Leviticus 16, vers 27 en 28... De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht voor de verzoeningsrieten, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. En degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen, voordat hij het kamp weer in mag. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, met elkaar denken we verder na over de woorden van de Torah. Die Torah die zo bemind werd door uw Zoon, Jezus Christus, dat hij ermee samen viel. En luisterend naar die woorden proberen we ook hem, die de basis is geworden van ons geloof, beter te begrijpen, beter te leren kennen. Schenk het ons hier bijeen op deze paasmiddag. Wil ons nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. We beginnen met de lezing uit het Nieuwe Testament, zoals gebruikelijk. Ik lees eerst uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En dan een gedeelte uit Hebreeën 13. Ik lees uit de Naardense vanmiddag. Eerst Romeinen 5. Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan en ook roemen in hoop op de glorie van God. En niet alleen dat, nee, ook roemen wij in verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt, de volharding gehardheid en gehardheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo waar als Christus, toen wij zwak waren, nog in dat tijdsgewricht voor goddelozen is gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, al zal misschien iemand voor een die goed is toch durven sterven. Maar God betoont zijn liefde aan ons, omdat toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons is gestorven. Zoveel te meer zullen wij dan, nu wij gerechtvaardigd in zijn bloed, door hem worden gered van de toorn. Want als wij, als zijn vijanden, met God zijn verzoend door de dood van zijn zoon, zoveel te meer zullen wij verzoend worden gered in zijn leven. Maar niet alleen dat, ook roemen wij in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. Dan uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 10 tot en met 14. We hebben een altaar waarvan zij die in de tent, in de tabernakel, God vereren, niet mogen eten. Want van de dieren waarvan door de hoge priester het bloed voor zonde in het heilige wordt binnengebracht, worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed de gemeente te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dus naar hem uittrekken, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad. Nee, wij zoeken de toekomstige. We zingen het nieuwe liedboek, lied 966, vers 1 en 2. 966, vers 1 en 2. dominee weer een onmogelijk lied opgegeven, joh. Dan zit je met je ogen. Dan denk je van, ja. Ja. Dankjewel, Otjaco. Wij gaan nu lezen Torah, Leviticus 16, 1 tot en met 10, 20 tot en met 28. Daarna zingen we voor de verkondiging, voor de uitleg, Psalm 51, vers 4 en 5. Psalm 51, vers 4 en 5. Leviticus 16. De ene spreekt tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij naderden tot het aanschijn van de ene en stierven. De ene zegt tot Mozes, spreek tot je broeder Aaron, laat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen de voorhang komen, tot het aanschijn van het verzoendeksel op de ark, wil hij niet sterven. Want in de wolk zal ik mij laten zien, boven het verzoendeksel. Hiermee zal Aaron binnenkomen in het heiligdom met een var, zoon van een rund, als ontzondigingsgave en een ram als opgangsgave. Een heiligdomsmantel van linnen zal hij aantrekken. Lendendoeken van linnen zullen zijn over zijn vlees. Met een band van linnen omgort hij zich en met een tulband van linnen tooit hij zich. Heiligingsgewaden zijn het. Dus zal hij eerst zijn vlees met water schoonspoelen en ze dan aantrekken. Uit de samenkomst van de zonen Israël neemt hij twee geitensaters aan als ontzondigingsgave en één ram als opgangsgave. Doe naderen zal Aaron de var van de ontzondigingsgave die van hemzelf is en verzoening vragen voor zichzelf en voor zijn huis. Nemen zal hij dan de twee saters en die opstellen voor het aanschijn van de ene in de opening van de tent van samenkomst. Lotsteentjes zal Aaron op de twee saters uitgeven, één lot voor de ene en één lot voor Azazel, kracht die verdwijnt. Doe naderen zal Aaron de sater op wie het lot voor de ene is getrokken en hem klaarmaken als ontzondigingsgave. De sater op wie het lot voor Azazel is getrokken moet levend worden opgesteld voor het aanschijn van de ene om verzoening te vragen over hem, om hem dan heen te zenden tot Azazel de woestijn in. Dan lees ik verder bij vers 20. Heeft hij het volbracht? Verzoening vragen over het heiligdom, over de tent van samenkomst en over het altaar. Doe naderen zal hij dan de sater die blijft leven. Steunen zal Aaron met zijn twee handen op de kop van de sater die leeft. En belijdenis afleggen daarop van alle ongerechtigheden van de kinderen Israëls. En al hun overtredingen in al hun zonden. En meegeven zal hij die op de kop van de sater. En hem dan door de hand van een tijdelijk aanwezige man heen zenden de woestijn in. Al hun ongerechtigheden zal de sater met zich wegdragen naar een van alles afgesneden land. In de woestijn zal hij de sater heen zenden. Komen zal Aaron in de tent van samenkomst en de linnen gewaden afstropen die hij heeft aangetrokken bij zijn aankomst in het heiligdom en ze daar laten liggen. Hij zal zijn vlees schoonspoelen in het water op een heilige plaats en zijn gewaden aantrekken. Hij zal naar buiten gaan en klaarmaken de opgangsgave van hemzelf en de opgang van de gemeente en verzoening vragen voor hemzelf en voor de gemeente. Het vet van de ontzondigingsgave doet hij in rook opgaan op het altaar. Hij die de sater voor Azazel heeft heengezonden, moet zijn gewaden wassen en zijn vlees schoonspoelen in het water. Daarna mag hij komen in de lege plaats. De var voor de ontzondiging en de sater voor de ontzondiging, waarvan het bloed is binnengebracht om in het heiligdom verzoening te vragen, leidt men naar buiten de lege plaats, Met vuur verbranden ze dan hun huid, hun vlees en hun mest. En degene die dat alles verbrandt, moet zijn gewaden uitwassen en zijn vlees schoonspoelen met water. Daarna mag hij in de lege plaats binnenkomen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Iemand meldde zich bij Petrus aan de hemelpoort om binnen te gaan. Maar Petrus zegt, ogenblik, hebt u wel genoeg punten? Om hier naar binnen te kunnen gaan, heb je 100 punten nodig. Wel, zei de pas aangekomene, dat kan niet echt het probleem zijn. Ik ben gedoopt, ik ben altijd trouw naar de kerk gegaan. Ik heb belijdenis gedaan, ben ouderling geweest. Oh, ik ben ook nog een tijdje diaken geweest. Ik ben medeoprichter geweest van het tehuis voor daklozen. Ik heb menigeen het evangelie verteld. Waarop Petrus zei, goed, dat telt in totaal voor 1 punt. De christen schrok zich wezenloos bij die woorden en zuchtte, goeie genade. Dat, zei Petrus, zijn inderdaad de overige 99 punten. Komt u verder. Ja. Het is een grap waar ook iets heel serieus in zit. Hè? Hoe denken wij de nabijheid van God te overleven? Daar stonden we die laatste keer bij Leviticus 10 bij stil. Je kunt het nog zo goed bedoelen. Want die jongens van Aaron bedoelden het goed. We kunnen nog zoveel dingen doen. Er blijft altijd een verkeerde energie in hangen. Ik citeer uit die laatste dienst. God wil zich verbinden met deze wereld, maar hoe vindt hij het reine kanaal? Hoe vindt hij de etiketten, de nadering van ons vandaan, waardoor zijn nadering mogelijk is, waardoor hij in de wereld kan komen en blijven? Wij hier zeggen te geloven dat God in Jezus dat ultieme leven heeft gevonden, dat kanaal van een naderen tot God. Een leven met God. Een leven als een offer. In hem kan hij echt nabij zijn. Hij heet daarom Immanuel, God met ons. In mij, zo stelt Jezus zelf het, ten opzichte van Nathanael, staat de hemel open. Engelen dalen neer en stijgen op van hem. De meest nabije, bij het vuur, hij is het vuur, meer hemel dan aarde. Maar, zo eindigt dat citaat, maar hebben we enig idee wat dat voor hem betekend moet hebben? Een leven lang verteren in deze vlam. En hij sterft in het vuur als eenmaal Nadab en Abihu, om die presentie van de ene, van de eeuwige, mogelijk te maken in onze wereld. Einde citaat. Eén punt voor wat wij inbrengen. 99 punten voor wat hij inbrengt. En wij noemen dat genade. En genade is dat je iets zomaar krijgt, voor niets krijgt. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het niets gekost heeft. Degene die jou die genade bewijst, die weet wel hoe hoog de rekening is. En de grootste vergissing die wij kunnen maken is dus denken dat genade gratis is. Gratis voor ons, ja. Maar niet voor die ander. We lezen Leviticus 16. Acharemot, na de dood van de twee zonen van Aaron, bij het naderen voor de eeuwige, toen stierven ze, sprak de eeuwige tot Mosje: zeg tot Aaron, je broeder, dat hij niet op elk tijdstip kan komen naar het heiligdom binnen het voorhangsel. Het zou zijn dood betekenen. Volgens de Joodse uitlegger Abravanel geven deze woorden aan dat Mozes altijd met God verkeerde en het allerheiligste binnen kon gaan. En daarin is Mozes ook volstrekt uniek. Maar dat Mozes nu niet moet denken dat dat ook voor Aaron, hoge priester in Israël, dat dat ook voor Aaron zou gelden. Al is hij je broer, zo leest Abravanel, hij komt hier niet. Want net als bij zijn zonen, het zou zijn dood zijn. Want in de wolk zal ik mij laten zien, boven het verzoendeksel, zo staat er. En dat want moet volgens Abravanel worden vertaald als slechts. En zo wordt de betekenis dan duidelijk. Wanneer Aaron het allerheiligste binnenkomt, en dat alleen maar, hè, die ene keer per jaar op de grote verzoendag, dan is het hem geoorloofd, verder nooit. Als hij binnenkomt in het allerheiligste, dan moet hij ervoor zorgen dat een wolk van reukwerk het deksel bedekt. Opdat hij de verschijning van God niet ziet. Anders zou hij sterven. Slechts in de wolk zal ik verschijnen. En vervolgens wordt dan hier in Leviticus 16 alles verteld wat Aaron moet doen om in dat allerheiligste, in het heilige der heiligen, te verschijnen en zo vrede tussen God en deze aarde, deze wereld mogelijk te maken. De nabijheid van God bij ons. En dat is een heel hoofdstuk. Ik denk, wat zal ik er nu mee doen? Ik laat u toch een summier overzicht horen van de orde van de dienst voor de hoge priester op die bijzondere dag. Het is een orde van de dienst uit de tijd van de Tweede Tempel. Al 7 dagen voor Grote Verzoendag brengt men de hoge priester naar een vertrek in de tempel, opdat hij niet meer met onreinheid in aanraking kan komen en zich kan gaan voorbereiden op zijn dienst. En die dienst betreft straks het dagelijkse offer, het toegevoegde offer vanwege de verzoendag, nog extra offers als het ook Sabbat was, en de speciale dienst voor de verzoening, zoals Leviticus 16 die beschrijft, een jonge stier en een ram als zondoffer en opstijgoffer voor zichzelf, en 2 geitenbokken als zondoffer voor het volk en een ram als opstijgoffer voor het volk. De avond voor de grote verzoendag mocht hij niet meer in slaap vallen om onreinheid te voorkomen. Hij kreeg ook weinig te eten om sowieso die onreinheid te voorkomen. Je weet nooit wat erin zit. Hè? Er zijn net al die wetten geweest in de hoofdstukken hiervoor over wat rein is en wat onrein is. En waardoor je weer ongeschikt zou worden voor de dienst aan God. Dan geef je hem weinig eten, dan heb je minder kans dat het fout gaat. Ook al moest die man de hele volgende dag dienst doen. Men las hem voor in die nacht uit Job, Esra en Kronieken. Men tikte hem letterlijk op de vingers als die dreigde in te dommelen. Bij het krieken van de dag baden, de 8 priesterkleren aantrekken. Zich wijden bij het wasbekken. Schaap slachten als morgenoffer. Bloed sprenkelen op het brandofferaltaar. Het heilige binnengaan voor reukoffer en om de lampen van de menorah aan te steken. Dan het dagelijkse meel- en plengoffer. Vervolgens de offers voor verzoendag. Stier en 7 schapen. Dan de speciale dienst volgens Leviticus 16. De voorhof is dan inmiddels volgestroomd met mensen die de dienst volgen en die met huiver wachten tot de hoge priester dat heilige der heiligen binnen zal gaan. Daarvoor trekt hij nu eerst zijn schitterende priesterkleren weer uit, baadt zich, trekt eenvoudige witte kleren aan, die alleen voor die gelegenheid zijn geweven en ook verder nooit meer worden gebruikt. Hij heiligt zijn handen, hij heiligt zijn voeten bij het wasbekken. Dan offert hij de stier als zondoffer voor zichzelf en zijn huis. Hij legt beide handen op de kop van het dier, hij steunt erop, zo vertaalt de Nijderse vertaling ook terecht. Je brengt als het ware je gewicht over op het dier, als een soort vervangende identiteit. Je kunt zelf niet voor Gods aangezicht bestaan, er wordt leven gegeven. Steunt op het dier, beleidt de eigen overtredingen, legt die daarmee op dat dier. Daarbij spreekt hij de heilige naam van God uit. Degene die dichtbij staan en die die naam horen, wij weten nu niet eens meer hoe die wordt uitgesproken, maar wie die naam horen, knielen ter aarde. Wie verder weg staan en het niet horen, prijzen God. Dan gaat hij naar de 2 geitenbokken. Het lot wordt geworpen. 1 is voor de eeuwige en wordt bij het slachthuis gezet. De ander krijgt een rood lint om de kop en wordt bij de poort gezet. Terug naar de stier, die wordt geslacht voor Abraham zelf en voor Aaron zelf en voor het hele priesterhuis. Het bloed wordt opgevangen. Dan daadwerkelijk met gouden schalen en speciaal reukwerk naar het allerheiligste, totdat het heilige de heilige helemaal vol met rook is. Immers slechts in de wolk zal ik verschijnen. Dan achterwaarts uit het allerheiligste het heilige binnen en een kort gebed. Een kort gebed en niet te lang, want de mensen daarbuiten moeten niet te lang in onzekerheid blijven of die er wel weer levend uitkomt. Dan met het bloed van de stier dat de priester hem aanreikt, dat allerheiligste weer binnen, om het daar te spatten voor de troon van God. Dan de geitenbok voor de eeuwige slachten, met het bloed daarvan terug naar het allerheiligste, om het daar te spatten voor de ontzondiging van het hele volk. Naar buiten, om de handen op de kop van de andere geitenbok te duwen, en daarmee ook de zonden van het volk en ook de verkeerde energie van het volk. Dat zit iets in die naam Azazel van, die neemt de verkeerde energie ook weg. En dan wordt die bok de woestijn ingestuurd. Via 10 posten die klaarstaan om het beestje van voeding en van drinken te voorzien. Totdat hij dan kilometers ver weg van een steile rots wordt gestort. En intussen wordt alles wat overgebleven is bij die tabernakel van die stier en van die geitenbok buiten het legerkamp gebracht en daar verbrand. En degenen die dat doen, die mogen alleen gewassen en gebaad terugkomen. Daarna nog alle andere offers van de dag, nog diverse keren verkleden, nog een laatste keer met reukwerk het allerheiligste binnen, totdat die grote verzoendag voorbij is. Hey, die 99 punten, die zijn niet gratis. En het reikt ook nog heel wat verder en dieper dan de eerste, de beste psycholoog in onze dagen. Die iemand al zijn sores en al zijn schuld oplaat schrijven in een brief. Om die brief daarna ritueel te verbranden. En daarmee dat verleden achter je te laten. En je vervolgens in nieuwe kleren te steken. Hoewel dat wonder wel kan werken. Het is ook allemaal psychologieën. Laat ik het hele verzoendag gebeuren nog sterker concentreren. Hoe die nadering plaatsvindt. Je nadert God dus niet zomaar. Dat is ons glashelder. Er is leven mee gemoeid. Je eigen leven is er mee gemoeid. Zeker van de mensen die daar zo dichtbij zijn. En dat die dieren worden geslacht, dat onderstreept dat. Ik richt me even op dat ene geitenbokje voor de eeuwige. De hoge priester legt daar de zonden en schuld op van een heel volk, van een heel jaar. Grote verzoendag is 1 keer per jaar. Het beestje is daarmee psychologisch gezien volstrekt taboe geworden. Het gaat bij wijze van spreken door zijn hoeven van ellende. He? Normaal werd zo'n beestje ook gegeten. Hebreeën wijst er ook naar. Maar iedereen begrijpt van dit beestje wordt niks meer gegeten. Het is helemaal vuil van alle schuld, overtredingen van een volk van een heel jaar. En het beestje neemt alle vuil en zonde mee in de dood. En degene die het verbrandde, die moest zorgen dat hij daarna schoon gewassen en met schone kleren terugkeerde naar het volk. Want stel je voor dat er iets van die vuiligheid nog aan hem kleefde en weer meekwam naar binnen. Maar als die dan terugkeerde bij het volk, op het tempelplein, in zijn schone kleren, dan was daar een nieuwe wereld. Dan was dat één grote feestvierende menigte. Want de verzoening had plaatsgevonden. Alle zonden waren weggedaan. God leefde in vrede met zijn volk. Alles nieuw. Alles goed. Alles goed tussen God en mensen. Hemel en aarde met elkaar verbonden. Mensen met elkaar verbonden, onderling. Alle onrecht, alle ongerechtigheid weggedaan. Alles leek nog wel hetzelfde, maar niets was meer hetzelfde. Een nieuwe wereld. Iedereen rechtvaardig voor God door die offers, die naderingsgaven, die werden gebracht. En dan horen we Paulus zeggen in Romeinen 5. Rechtvaardig geworden door geloofsvertrouwen hebben wij vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan. Dat is verwijzing naar de grote verzoendag natuurlijk, en het is gelijk verwijzing naar Goede Vrijdag en Pasen in één. Er was en er is. En alle muzici der aarde die zichzelf een beetje serieus hebben genomen, die hebben geprobeerd om dat te vangen ook in muziek. Er was en is een Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Zeg inderdaad niet dat deze genade niets gekost heeft. Niet maar de zonde en schuld van één volk, van één jaar. Nee, de zonde en de schuld van alle volkeren der aarde en van alle tijden, de zonde van alle tijden, heeft dit bokje op zichzelf genomen en meegenomen in de dood. De zonde en schuld van alle volkeren, van alle tijden, met terugwerkende kracht en met vooruitwerkende kracht. Dus ook de zonde en de verkeerde energie van u en jou en van mij. Dat wilde Jezus op zich nemen, wegdragen, om voor eeuwig de nabijheid van de eeuwige mogelijk te maken. Een nabijheid waardoor wij dan niet zouden verschroeien. En dit bokje heeft zichzelf weggesleept buiten de legerplaats en is verzengd in vuur. En daarmee is er dus in deze wereld geen zonde meer overgebleven. Alle zonde is meegegaan met hem in de dood. Dat duurt even voordat zoiets als je doordringt. Dat duurt even voordat dat tot de discipelen van Jezus doordringt. Na de dood van Jezus leven zij al in een paaswereld waarin zonde en dood zijn overwonnen en voorbij gegaan. Maar ze realiseren zich dat nog helemaal niet. Ze zien de verandering niet. Pas als Jezus, als het ware schoongewassen en in het nieuw gestoken, naar hen toekomt en hij vertelt, dan begrijpen ze. En dan herkennen ze natuurlijk ook het hele verzoengebeuren. Dat heeft in Christus plaatsgevonden. Dat is wat hij gedaan heeft. De grote verzoendag voor heel deze wereld. Er is geen zonde meer die ons verhindert of die God verhindert om nabij te zijn. Er is eigenlijk maar één zonde die overblijft. Jezus zegt dat ook ergens. Er is eigenlijk maar één zonde die overblijft. Namelijk dat je dit niet gelooft. Dat je hier niet in gaat staan. Dat je niet in deze paaswerkelijkheid gaat leven en ademen. Want het is een paaswereld. Dat is wat Pasen wil zeggen. Om Jezus wil is er alle reden om iedereen nu in de armen te vallen en paasfeest te vieren. Complete verzoening tussen alle mensen. Om Jezus wil zou geen enkele zonde of schuld ons nog uit elkaar moeten drijven. Integendeel, in zijn naam worden we geroepen met vreugde van die verzoening van God, van de vrede van God met de mensen, te getuigen en het in praktijk te brengen. Verzoening te bewerken ook tussen mensen. Als ergens mensen kwaad, hè? Dan nog kwaad zijn op elkaar of nog weer iets hebben te bedisselen of zo. Zeg, joh, geef mij die schuld maar, ik weet toch wel waar ik ermee terecht kan. Geef mij de schuld maar van de ellende tussen jullie. Verzoening bewerken tussen mensen. Verzoening bewerken tussen de volkeren. Verzoening bewerken, dat is het moeilijkste van alles. Verzoening bewerken tussen Jood en niet-Jood. Als we dat voor elkaar krijgen, is het ook nieuwe wereld. En dus heeft het zin, daarom heeft het zin, het Pasen-evangelie te verkondigen. Opdat mensen die al in een Pasenwereld leven, maar dat nog niet weten, zich dat gaan realiseren en daarin gaan staan. Paasmensen worden, opgewekte mensen. Die discipelen zijn niet verdrietig meer, ook niet als Jezus vertrekt. Die zijn alleen maar blij. En als wij om deze paasboodschap worden uitgelachen, als de wereld met ons spot en zegt dat zo'n rechtvaardiging niet bestaat. Ach ja, de discipelen werden binnen de kortste keren vervolgd. Paulus en zijn vrienden zijn meermalen gegeeseld, gevangen gezet, omdat ze met hun boodschap ook de hele gang van zaken tussen mensen op de kop zetten en gevestigde belangen bedreigen. En er zijn massa's mensen die hun schuld niet willen bekennen en dus vasthouden. En er zijn mensen die anderen blijven beschadigen. En er zijn mensen die van geen verzoening willen weten, enzovoort. En dan toch roept die Hebreeënbrief ons op om toch diezelfde weg van Jezus te gaan. Dan desnoods ook maar, al zocht je het goede en de rechtvaardigheid, maar het wordt niet begrepen, dan desnoods ook maar buiten de lege plaats te worden geworpen en zijn smaad te dragen. Wij zoeken hier immers ook geen blijvende stad. Nee, wij zoeken de toekomstige. Wie gelooft nou zo'n verhaal? Wat een paasverhaal. Wij geloven dat Jezus de rechtvaardige was en is. En wij geloven dat de rechtvaardigheid van Jezus het wint. Zelfs in en door de dood heen en dat hij alle zonden heeft overwonnen. En we geloven in een paaswereld die eens ook voor iedereen zichtbaar zal zijn. Ik eindig maar met de bede die de schrijver van de Hebreeënbrief ons meegeeft, een paar versen verderop. De God van de vrede, die de grote herder van de schapen omhoog heeft gevoerd uit de doden door het bloed van een eeuwig verbond, onze Heer Jezus, die God van de vrede, mogen u bevestigen in al wat goed is, om Gods wil te doen. En in ons doen wat voor zijn aanschijn welgevallig is. Door Jezus Christus, hem zij de glorie tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankjewel, Tjaco. Mooi. Nog vragen of opmerkingen die we aan elkaar mee willen geven? Niet, ik heb het rustig de laatste tijd. Ik weet niet hoe dat komt. Ja. Of is het zo dat jullie er ook niet bij kunnen? Want ik sta de dingen te vertellen en ik denk, ik kan er gewoon zelf niet bij. Ja. Pieter, dan wil ik jou vragen of je de diaconale voorbeden wil afkondigen.
Vandaag wordt in kerken over de hele wereld de opstanding van Jezus Christus gevierd. Daarom willen wij als diaconie vragen dat we God mogen bidden dat dit feest ook gevierd mag worden op plekken waar christenen worden onderdrukt.
Dankjewel. En wij sluiten op de voorbeden aan met responsie B. Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. De voorbeden die zijn voorbereid door de groep Torah en Evangelie. Laten we samen danken en bidden. Vader God, we worden zo geconfronteerd in die Torah met wat u bent, wie u bent. We realiseren ons dat wij uw naam ongelooflijk gemakkelijk in de mond nemen en ook heel vaak in de mond nemen. En dat eerbied en verwondering ons al gauw gaan ontbreken. En dat genade voor ons een woord wordt. We danken u dat u ons stil maakt bij uw woord. We danken u dat u ons iets doet beseffen van hoe groot u bent. En wat geweldig het is. Dat u het werk van uw handen niet wilt loslaten, maar dat u wilt verbinden met deze aarde, met deze wereld en met alle mensen van alle tijden. Dat u hemel en aarde wilt verbinden. Dat u ons bestaan zeker wilt stellen. Wilt bewaren in alle eeuwigheid, zodat wij op geen enkel moment meer bang hoeven te zijn. Dat we uit uw handen zullen vallen. En in uw Zoon, Jezus Christus, is deze boodschap zeker. Hij die zich gegeven heeft, die heeft lief gehad tot het einde. En zo alles heeft gedaan om deze nabijheid mogelijk te maken. Help ons, o God, om daarvan te spreken, daarvan te zingen. Dat ook te verwerken in ons leven, dat niet alleen maar mee te nemen voor als we ziek worden, voor als we sterven gaan, maar dat we als paasmensen, als bevrijde mensen, elkaar aanzien, anderen aanzien, uw energie in de wereld brengen en niet de energie van Azazel. Vergeef alles waarin we tekortkomen. We bidden u voor elkaar, we bidden u voor anderen, we vragen Heer steun voor de slachtoffers en de familie van de scheepsramp in Korea. God, wat een ellende. Wil daar op uw wijze, zoals u dat kunt, troostend aanwezig zijn. Zo bidden wij u samen. We vragen u, Heer, om te zijn met alle mensen die Pasen niet kunnen vieren in vrijheid, die zuchten onder onderdrukking van welke soort dan ook. Laten ze ook zij iets mogen ervaren van Pasen, de opgestane Heer. Zo bidden wij u samen. we vragen u, Heer, om met alle mensen te zijn die zich eenzaam voelen tijdens die paasdagen. Wij bieden dat ook zij getroost mogen worden door onze opgestane Heer, Jezus Christus. Zo bidden we u samen. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat niemand voor ons zeggen kan. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, de opgestaan, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Ik krijg gelegenheid u gaven te geven in de dienst der offeranden. We zingen tot slot met elkaar uit het nieuwe liedboek nummer 632. 632. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.